Gemeente, heb je nou nog niet genoeg gehad? Dan mogen we toch elkaar wel eens bevragen op deze zondagmorgen, de zoveelde kerkdienst die we samen houden. De ene week neigt zich naar de andere, de ene zondag naar de andere. Daartussenin lezen we het woord. In de gemeente zingen we samen de psalmen zoals we die net gezongen hebben immers. Psalmen die liefelijk zijn en die harten treffen die we zo graag zingen. De Heere vraagt vanmorgen, heb je nou nog niet genoeg gehad? Dan zal ik je er nog wel wat bij geven. Kan het erbij, gemeente? Is je hart er nou ruim genoeg voor geworden? Heeft de Heere nou in onze harten gewerkt vanmorgen? Die machtige verborgen zaak, die hunkering naar hem, dat verlangen naar hem. Om te komen tot hem. Zoals we daar getuigen van zijn in die nacht in Jeruzalem. Onder die prachtige sterrenhemel. In het gesprek van de Heer Jezus met een mens. De gemeente, daar begint het eigenlijk al. Want immers de eerste woordjes van onze tekst, die spreken van een mens. Ziet u het staan? En er kwam een mens. Is dat geen machtig evangelie? Want immers waartoe is nou de Heer Jezus Christus in deze wereld gekomen? Waartoe heeft de Vader hem gezonden uit de heerlijkheid die hij in de hemel had, eer de wereld was? Waartoe heeft Christus zich geboren laten worden uit een vrouw, geworden onder de wet? Waartoe? De engelen boven de velden van Efrata geven er het antwoord op. Vanwege dat welbehagen Gods voor mensen. Mensen in wie God een welbehagen heeft. En gemeente, dan is het evangelie, en dat is dan niet meer zo moeilijk te begrijpen vanmorgen. Dan is het evangelie ook voor u, voor jou en voor mij. Wil iemand opstaan die zegt, ik ben geen mens? Dat is ons gelukkig nog gelaten, gemeente, in een chaotische, verwarde tijd waarin iedereen mag weten wat hij is. Geen man of geen vrouw, geen jongen of geen meisje, maar een kruisje in het paspoort. Dan kan de regering en dan kunnen alle tegenkrachten en alle linkse krachten in deze wereld het niet verhinderen dat het evangelie gekomen is voor een mens. En het ontroert me de afgelopen week nog toen iemand vroeg, mag ik ook op de Bijbelstudie komen? En toen antwoordde een ander, als je een mens bent, dan mag je komen. En ook ontmoeten we een mens en ik hoop dat we onszelf ontmoeten in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus Christus vanmorgen. We willen luisteren naar die, niet alleen natuurlijk naar die drie versen, maar ook de context waarin die versen staan, onder het thema een mens uit de fariseeën komt tot Jezus. Drie gedachten. Wie was deze mens? Waarom kwam deze mens? En het antwoord van Jezus aan deze mens. Een mens uit de fariseeën komt tot Jezus. De naam is Nicodemus. Nou ja, die jongens en meisjes hebben natuurlijk die naam al vaak gehoord en die weten precies wie het is. Maar er moet toch nog wel even uitgelegd worden, want er zit toch wel een geschiedenis achter die naam. Ook wel een hele belangrijke geschiedenis. Want de naam Nicodemus, weten jullie wat dat betekent, jonge mensen? Wat die naam betekent. Nou ja, Johannes, dat weet je wel, toch? Of ook niet? Johannes, God is genadig. Maar Nicodemus heeft niet een mooie naam in Israël. Die naam die past eigenlijk helemaal niet in Israël. En daar begint als het ware het al te gloren naar die andere kant toe, of te verduisteren moet ik zeggen. Want het woordje Nico, en denk aan Nike, denk aan de Nike-schoenen jongens, ik hoorde er gisteren nog van, als er niet een bepaald echt teken op staat, dan durf je er bijna niet mee op school te komen, want dan is het nep en dan word je bespot. Maar weet je nou wat Nico betekent? Overwinnaar. En Demus betekent volk. De naam Nicodemus betekent dus overwinnaar over het volk. Nou ja, we zullen wel horen, dat zou je aan deze man niet zeggen, want hij wordt geen Nicodemus, maar hij wordt een tollenaar. Een zondaar. Een christen. Maar zijn naam komt wel ergens vandaan. Die hebben natuurlijk zijn ouders hem gegeven. En de naam doet vermoeden dat hij opgegroeid is in die Griekse sfeer. Dat zijn ouders misschien voor een deel wel uit die Griekse wereld kwamen. En dat hij beïnvloed is ook in zijn denken door zijn opvoeding, gemeente. Kijk, en dan kun je wel even naar de gang gaan en dan mis je dit en dat is toch zo belangrijk. Hij is opgevoed in die Griekse sfeer, hij is wel een Jood, maar het is een halve Griek en halven zijn altijd de gevaarlijkste gemeente. En die Nicodemus, die staat eigenlijk standaard voor ons ook vandaag. Want die Griekse sfeer, die is niet alleen toen en daar, in de context, in de omstandigheden van het toen en daar, de cultuur en alles wat daarmee te maken heeft, de Griekse goden en alles wat daarmee te maken heeft. Maar het gaat erom dat die Griekse geest als het ware geïnfiltreerd is in het denken. En het gevolg daarvan is, gemeente, dat Nicodemus blind geworden is voor het woord van God. Dat zal overduidelijk blijken. Dat is dus het gevolg van die Griekse geest. En nou gaan we naar vandaag. Nu er een spoelgolf van Grieks denken onder ons gekomen is de laatste, ik moet zeggen, vanaf de 60er jaren, de bloemenkinderen, de provo's, de studentenopstanden, de feministische vrouwen die de klippen opgingen, baas in eigen buik en mijn lichaam is van mijzelf. En gemeente, dat Griekse denken, dat is niet alleen in de wereld en dan hoeven we niet alleen te wijzen naar die bloemenkinderen en naar die provo's van toen, zeg maar. Maar die is ook geïnfiltreerd in de kerken. De verhoudingen, die zijn de goede niet te nagesproken, maar de verhoudingen in de kerken zijn totaal ontwricht en ontmanteld door dit denken. Want dit Griekse denken is in de plaats gekomen van het Bijbelse denken, van het putten uit het woord. En gemeente, het is overduidelijk bij Nicodemus, en dat is toch niet de eerste, de beste, een leraar Israëls. Het zou je leraar maar wezen vandaag, op de universiteiten in Nederland. Dat je leraren hebt, nou ja, kijk, je moet... Het staat er nou wel, maar dan moet je toch anders uitleggen. De hermeneutiek, klinkt het u bekend in de horen, gemeente, de hermeneutiek, dat betekent de uitleg van de Bijbel. Dan gaat de God, de schepper van hemelen en aarde samen met de evolutietheorie. En men knoopt die beiden samen tot op de universiteiten toe. Het Griekse denken, gemeente. We zijn er helemaal door geïnfiltreerd tot in onze gezinnen toe. En hoe komt dat nou binnen? Nou ja, het klinkt misschien allemaal afgezaagd vanmorgen. U en jullie hebben het al zo vaak gehoord en je bent er al zo vaak voor gewaarschuwd. Maar hoe komt het binnen? Door je studie, jonge mensen. Als je naar de middelbare scholen en de hogere scholen en de universiteiten gaat en je God je niet aan met je gebogen knieën voor de Heere. En je kent de schriften niet of alleen maar oppervlakkig, dan ga je om. En er zijn er onder ons genoeg die omgegaan zijn. De studie is levensgevaarlijk, want het Griekse denken is, komt er door binnen. De studie is de poort van dit denken. Ook de theologie-studie. En gemeente, wat denkt u van boeken die gelezen worden, ook in onze gezinnen? Waarvan sommige boeken er liggen, en ik kom ze tegen, gemeente, die erop lijken en die er naar ruiken, maar die het niet zijn. Echt. En wat te denken, en ik weet dat het afgezaagd is, maar van de televisie. Als ik op de buurt loop, en ik woon in Oud-Urk, gemeente, en ik loop 's morgens op de buurt om 7:00, 7:15, dan zie ik her en der het blauwe licht en ik zie daar de kinderen voor zitten. En ze worden opgevoed door de tv en niet door een moeder die biddend met hen bezig is om de dag te beginnen. Het Griekse denken, gemeente, is ons naderder dan wij vermoeden en denken. En je telefoontje, jonge mensen en ouderen. Heel de wereld ligt voor je open en dat is nou net het probleem. Nou, zo'n man was dus Nicodemus die tot de Heere Jezus komt. En daar zit ook weer die machtige boodschap in, gemeente, van Gods wegen. Want het moet altijd weer klinken, want als we bij de mens blijven staan, dan komt er niks van terecht immers. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij voor de tv zaten en toen we stiekem naar dingen keken die God niet mag weten en die mijn huisgenoten niet mogen weten, toen heeft God mij lief gehad. Kun je dat nou begrijpen? Nee, dan moet je geloven. Daar komen we zo direct dan nog op. Dan moet je geloven. En die Nicodemus, ik heb het al gezegd, dat was niet de eerste de beste. Daar staat hier, hij was een fariseer. Een schriftgeleerde. Hij was een leraar van het volk dat God zich ten erve verkoren heeft uit de volkeren der aarde om zijn volk te zijn. Want God noemt zich tot op de dag van vandaag de God van Israël, niet waar? En hij was verkoren om dat volk te onderwijzen. Maar het was een fariseer. Hoe zijn nou die fariseeën er gekomen? Wel, als je daar de commentaren op naslaat, dan kun je lezen, die zijn waarschijnlijk voortgekomen nog van voor de oorlogen met de Maccabeën en met de Seloten. Ik weet niet of u een beetje thuis bent in die voor- en tussengeschiedenis van Israël. Toen zijn ze daaruit voortgekomen juist om te strijden tegen deze Griekse geest. De ijveraars zijn het geworden. Maar gemeente, je kunt strijden voor de waarheid en je kunt strijden tegen de Griekse geest zoals ik daar iets van heb geprobeerd aan te wijzen, ook voor vandaag. Maar daarmee ben je nog niet zalig. Dan strijd je voor je eigen partij en voor je eigen mening. En zo een was nou Nicodemus, een fariseer. Hij hoorde bij die mensen die het bijzonder ernstig namen als het ging om de Shabbat. Er waren er onder gemeente, gelovend of niet, die hun vrouwen verboden op de Sabbat om in de spiegel te kijken, omdat ze dan misschien in hun zwarte haar een witte haar zouden zien en die ze er zouden uittrekken, en dat mocht niet, want dat was werken. En ze aten op de Sabbat wel het ei dat het kind op de Sabbat, dat de kip op de Sabbat gelegd had. Maar bij zonsondergang, als de Sabbat voorbij was, dan doodden ze de kip omdat hij het ei op de Sabbat gelegd had. Wat een volk, zeggen we niet waar? Nou, bij dat volk hoorde nou Nicodemus. Maar denkt u dat dat volk er vandaag niet meer is? Dan moet je maar bij Spurgeon te raden en in de leer gaan. Spurgeon die zegt ergens dat er kerkmensen zijn die op maandag de kat doden omdat hij zondags een muis gedood heeft. Van die enge mensen, schrijft Spurgeon, dat zijn van die enge mensen in de kerk. Met de meetstok in de ogen. En die de anderen altijd minder schatten. En u hoort er niet bij en hij hoort er niet bij, want hij kan immers niks vertellen en er kan immers nooit wat worden. Nou gemeente, dat is nou Nicodemus. De vraag was immers, wie was deze mens? En nou het wonder van deze mens. Gemeente, ik mag het vanmorgen verkondigen. God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde. Want dan lezen we hier die woorden en leest u ze met mij mee. In vers 2. Deze. Oh, er waren er een heleboel anderen. Maar deze kwam tot Jezus. Deze wettische man, deze leraar Israëls. Gemeente, ik vind dit het ontroerendste woord in de hele schrift. Hij kwam tot Jezus. En waarom is dat nou het ontroerendste woord in de hele schrift? Omdat het iets zegt van Nicodemus? Nee. Omdat het iets zegt van God de Vader. Die Nicodemus trekt tot zijn zoon. Om straks door de zoon tot de Vader te gaan. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. U leest dat in het Johannesevangelie hoofdstuk 14. Niemand komt tot mij. Tenzij dat de Vader hem trekt. Gemeente, hoor je daar nou bij? Even naar onze werkelijkheid. Mag je nou je naam daar invullen? Deze kwam tot Jezus vanmorgen. Deze werd door de Vader getrokken tot de Heere Jezus. Deze kwam niet alleen naar de kerk, maar deze kwam tot Hem. En houd er goed rekening mee als je komt in de nabijheid van de Heer Jezus vanmorgen. Dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of je gaat teleurgesteld weg als de rijke jongeling. Omdat je de consequentie niet aan wilt. Want je moet je leven verliezen. Om het te winnen. Het geheimenis van het Koninkrijk der Hemelen. Of je wordt tot Hem getrokken. En je knielt en zegt, Heere, hier ben ik. Wees mij de zondaar, de zondares, genadig naar uw grote barmhartigheid. Nou merkt u wel dat ik een paar woordjes overgeslagen heb. Deze kwam tot Jezus, maar er staat deze kwam des nachts tot Jezus. En dat zal later ook nog een keer herhaald worden als de evangelist schrijft. Het is die Nicodemus, herinneren we ons nog, die desnachts tot Jezus kwam. Nou gemeente, ik zou het liever overslaan, maar ja, het staat een paar keer in de Bijbel, dan kun je het ook alweer niet overslaan. De Heilige Geest heeft het niet voor niks door Johannes laten optekenen. Wat zou dat nou betekenen, desnachts? Nou dan zoek je de commentaren erbij, de raadgevers erbij. Matthew Henry zegt dit en de oude Dersel zegt dat. En er zijn nog wel meer commentaren. De kanttekening van de Statenvertaling, die zegt het is uit vrees voor de Joden. Nou, dat zal waar wezen misschien, maar we weten het niet, het staat er niet bij. Een ander commentaar zegt, en dat is meestal wel een van de commentaren die ik volg. Een ander commentaar zegt, Nicodemus die is naar de Heer Jezus gegaan in de nacht. Waarom? In de nacht is het rustig. In de nacht dan slapen de meeste mensen. Anders drommen ze om hem heen en dan kun je er bijna niet bij komen. Denk aan die bloedvloeiende vrouw. En in de nacht, ja, dan kun je rustig met elkaar spreken. En ik denk dat dat een prachtige uitleg is. Omdat je zelf soms ook die ervaring hebt, niet waar? Dat je 's nachts wakker ligt. En dat je even niet gestoord was. Dan alleen van je eigen gedachten en van je eigen gevoelens. En dan kom je in de nacht tot de Heere Jezus. Gemeente, is dat nou ook zo? Is dat nou ook zo, jonge mensen? Nou, is een eerlijke vraag. Kun je een moment herinneren in de nacht dat je tot Jezus kwam? Dat je in al je zonde en ellende, dat de Heere je openbaarde op dat moment, zodat je soms wel eens van schrik recht op in je bed zit. Dat je tot hem kwam. Zo komt Nicodemus tot hem in de nacht. En weet u wat een ander commentaar daarvan zegt? En dat vind ik ook een prachtige gedachte. Als je tot de Heere Jezus in de nacht komt, dan kan niemand je zien. Dan heb je dus de vooraanzittingen, en die hadden ze toch zo graag gemeend, niet meer lief. En zo zie je in het leven van Nicodemus al het werk van de Heilige Geest. Dat verootmoedigende werk, gemeente. Dat voorbereidende werk om de Heere te ontmoeten. Zoals die Samaritaanse vrouw. Zodat de Heere zichzelf zo direct aan hem zal kunnen openbaren. En dat hij zal zeggen, mijn Heere en mijn God. Want dat is alleen door openbaring, gemeente. Het gaat alleen en slechts alleen van de Heere uit. Als Hij zich aan je hart openbaart. Maar daarom is het ook zo troostvol. En daarom is het ook zo waarachtig waar. En daarom zul je het ook nooit meer vergeten, dat ogenblik dat de Heere zich openbaarde aan je hart. En dat je met de ogen van je ziel op Hem zag. Gemeente, dat is nou bezig hier door het werk van de Heere bij Nicodemus. Deze kwam des nachts tot Jezus. En dan luisteren we verder gewoon maar heel eenvoudig naar vers 2. Dan gaan we luisteren wat Nicodemus daar nou tot de Heere Jezus zegt. Want ja, als je naar de Heere gaat, zul je wel wat zeggen moeten, nietwaar? Of niet? Kijk, Gods kinderen weten ook van zwijgen. Zwijgen voor hem. Omdat je geen woorden meer hebt. Omdat je uitgepraat bent. Omdat je alleen nog maar kunt zuchten. Maar dat is hier niet het geval, gemeente. Dat komt natuurlijk later ook wel in het hart en in het leven van Nicodemus. Maar hij gaat tot de Heere spreken. En het eerste woord wat hij zegt is, Rabbi. Kijk, daar moet je nou aanvoelen, moet je er even bij gaan staan. Moet je even bij die twee gaan staan, en Johannes zal er ook bij geweest zijn die dit evangelie geschreven heeft. onder die prachtige sterrenhemel daar in Jeruzalem, je kunt het je zomaar een beetje voorstellen. En dan hoor je Nicodemus, de overste der Joden, zelf een rabbi, tot Jezus zeggen, rabbi. Weten jullie jongens en meisjes wat rabbi betekent? Dat komt van het woordje raf. En wat erachteraan komt, dat betekent eigenlijk mijn. Rabbi betekent mijn meerdere. Ach, Nicodemus is nog niet zo ver dat hij zegt met Thomas mijn Heere en mijn God. Dat komt nog wel. Maar hier zegt hij al mijn meerdere. Gemeente, is dat geen ootmoed? Is dat al geen werk van de Heilige Geest in het hart en in het gemoed van Nicodemus? Rabbi. En Nicodemus was een schriftgeleerde, nietwaar? Die zal ook geweten hebben wat ik straks even opgezocht heb uit Jesaja 19 vers 20. Dat de Heere belooft. En hij zal hun een heiland en meester zenden, die zal hen verlossen. En voor dat woordje meester staat in het Hebreeuws het woordje raf, van rabbi. Hij zal hen een meester, een rabbi zenden en die zal hen verlossen. Hij was toch schriftgeleerd? Zou hij nou dit gemist hebben? Gemeente, ik laat het maar even bij Nicodemus, we weten het niet. Maar hoe zit het nou met ons? Hoe luister je nou naar de prediking? Kun je er goed naar luisteren, gemeente? Niet omdat alles gezegd wordt en alles verklaard wordt. Want het is door de dwaasheid der prediking dat God zoekt zalig te maken die geloven. Maar dat je zelf ook door de schriften mee kunt denken met de prediker. En dat je de verbanden ziet. Nee, niet dat je het van tevoren al invult, want dan haal je het wonder en zo de verwondering eruit weg. We gaan immers ook naar een climax toe, gemeente. En die moet je meemaken en dan moet je de wereld mee in en je werk mee in en je leven mee in. Maar dat je doorkneed bent in de schrift. Zoals we ergens in het boek Handelingen lezen. Van Apollos. Dat hij doorkneed was in de schrift. Gemeente, hoe vaak gaat ons Bijbeltje open? Hoe zijn we ermee bezig? Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven? En dan mag het zo zijn, gemeente, en dan bid ik dat het zo is. Want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Nicodemus kent zijn Bijbel en toch mist hij dingen. Zoals ik net voorgelezen heb uit Jesaja 19 vers 20. De beloften van de Heere. En dan die beloften van de Heere, zeg maar, zien in het licht van de tijd. Niet om de tijd en de cultuur aan te passen aan de belofte van de Heere, maar de tijd te doorlichten met de beloften van de Heere. Zie, hij komt, gemeente, hij komt om de aarde te richten, de wereld in de rechtmatigheid. Dat zijn de beloften van de Heere. Ook voor onze tijd. Het is dus een rabbi die zijn meerdere erkent. Wat een genade. Hij begint al de een de ander uit nemender te achten dan zichzelf. En dat is genade, gemeente. Maar, we lezen verder. Hij spreekt van wat wij weten. Wij weten, hij weet dus dingen. Dat zegt hij ook in zijn vraag. Nou ja, het is eigenlijk geen vraag, het is een vaststelling. Hij weet, hij vraagt eigenlijk helemaal niks. Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze dingen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Dat is wat. Dat is toch al een geweldige belijdenis. Wij weten, wie zijn die wij? Wel gemeente, dat is de Heer Jezus en Johannes de Doper. Kijk er de kanttekening maar op na. Johannes de Doper die weet ook van het Koninkrijk Gods. Johannes de Doper die door de Heer Jezus genoemd wordt tegenover zijn discipelen als de grootste profeet die ooit gekomen is. Johannes de Doper die inzicht had in de geheimenissen van de Heere. Johannes de Doper die hem aanwijst in Johannes 1 vers 29. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wij weten, zegt de Heer Jezus, gemeente. Ik vraag het ook aan mijzelf. Maar ik vraag het ook aan u. Kan de Heer dat nou ook van ons zeggen? Kan hij ook ons scharen aan zijn zijde en zeggen, wij weten. Weet je het nou? En wat weet je dan? En dat leren we ook uit dit gedeelte, dat is zo'n belangrijke zaak. Ga je ermee met je kennis, met je wetenschap naar de Heere. Zie op bij mij een schadelijke weg zijn en leid mij op de eeuwige weg. Want Nicodemus die weet al heel veel immers. Wij weten dat gij zijt. Hij richt zich helemaal op de persoon die daar voor hem staat in die nacht in Jeruzalem. En hij zegt, wij weten. Er zijn er dus meerderen onder de fariseeën en de schriftgeleerden waar hij mee gesproken heeft en die tegen elkaar gezegd hebben, dit kan niet anders dan van God zijn, want kijk maar, de blinden zien en de kreupelen lopen en de doden worden opgewekt. Het moet wel van God wezen. En dat zegt Nicodemus ook, die conclusie die zij getrokken hebben met hun denken onder elkaar, die verwoordt Nicodemus ook aan de Heer Jezus. En dat is zo belangrijk, gemeente, dat je met wat je weet naar de Heer gaat. Ik zeg het nog maar een keer. Want wij weten zoveel. Of wij menen zoveel te weten. Wij weten het soms beter dan een ander. Wij weten het soms beter dan de ander met een hoofdletter. En dat moet je echt kwijt, gemeente. Je moet zo ver komen dat je zegt, Heere, gij weet het. Gij weet het alleen. Gemeente, daar moeten we komen aan zijn voeten. Wij moeten af van dat leraarschap. Daar waarschuwt Jacobus ook voor als hij zegt, broeders, zijt niet vele leraars. Want je moet straks verantwoording afleggen bij de Heere over je zogenaamde leraarschap. Kun je je voorstellen, gemeente, dat je dat als predikant wel eens benauwt? Je zegt, Heere, als ik straks voor u moet verschijnen, met mijn dwaze hart en met mijn mens zijn, ben ik dan verantwoord voor u, Heere? En dat is toch alleen maar, en dan mag ook ik als leraar de kennis indragen bij de Heere en zeggen, Heere, dat is toch naar uw woord, ook voor de leraren, dat zij schuilen achter uw bloed en dat zij het alleen maar van u verwachten. En dan moet je erbij bidden, gemeente, en dat is ook praktijk. Bewaar mij voor mijn arglistige hart. want de hoogmoed steekt gedurig de kop op. Sinds onze val in Adam en Eva in het paradijs. Echt, gemeente, dat kan als dolksteken zijn in het hart van een kind van God, die zegt, hoe kan het, Heere, dat dat bij mij nog gevonden wordt, terwijl u zo goed bent voor mij. En dan is het maar goed dat de Heere je hart kent. Daar gaan we nu even over nadenken nog, gemeente. Over dat hart van Nicodemus, want ik heb straks al gezegd, hij stelt eigenlijk geen vraag. Hij doet een vaststelling, wij weten. Maar hij leeft wel met een vraag. Alleen die komt niet op zijn lippen, maar die leeft in zijn hart. En de grote hartekenner Jezus Christus, lees en hoor nou goed wat ik zeg, gemeente. Het eigen werk van zijn vader in de vragen die er leven in het hart van Nicodemus. Hoe krijg ik een rechtvaardig God? Hoe zal ik, de vraag van de rijke jongeling is ook de vraag van Nicodemus, hoe zal ik het koninkrijk Gods beërven? Dat leeft er in zijn hart. En die vragen leest de Heere Jezus. En dan wordt het ook duidelijk, gemeente, het antwoord dat hij geeft. Want dat is een antwoord op de vragen die er leven in Nicodemus' hart. Tenzij. Dat is een absoluut woord. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Nicodemus. Herstelt hervormde gemeente Moria van Urk. Ouderen en jongeren, kleinen en groten. Leef nou, nee, dan moet ik het nog anders zeggen. Werk nou de Vader, die vragen met betrekking tot de zaligheid ook in uw en jouw hart. En is daarom dit antwoord ook voor u bedoeld? En voor jou bedoeld. Tenzij dat absolute woord, gijlieden, zie je, gijlieden, wederom geboren wordt. Nee, er staat niet gijlieden. Want het is ook zo'n persoonlijke zaak. Er staat die. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg, en dan moet je zo beluisteren, zeg ik u. U zegt, wij weten, maar ik zeg u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nee, dat zal toch waar wezen, gemeente. Want dan ben je blind van verre niet ziende. Dan kun je wel menen dat je een kind van God bent. Dan kun je het je wel laten aanpraten dat je een kind van God bent. Maar weet u wat er dan gemist wordt? De vrucht van het kindschap Gods. En daar zullen we het zo direct dan ook nog over hebben. Opdat de twijfelaars en de weifelaars, zoals Nicodemus onder ons, ook zullen weten, ja, ik hoor er toch bij. Niet op grond van de vrucht, maar op grond van hem die de vrucht schenkt in mijn leven en uitwerkt in mijn hart. Tenzij, nee, eerst dat voorwaar. Dat is een eedzwering, gemeente. De Heere Jezus doet een eedzwering. In het Grieks staat amen, amen. Je begrijpt eigenlijk niet waarom het niet zo vertaald is, want in het Grieks is het heel duidelijk. Amen, amen, zeg ik u. En wanneer gebruikt nou de Heere Jezus deze eedzwering? En dan moet je maar onthouden, gemeente, dat heeft altijd te maken met het koninkrijk van God en met de komst van het koninkrijk van God en met de zaligheid van zondaren. Dan zegt de Heere een eedzwering, voorwaar, amen, amen, zeg ik u. We lezen dat ook in Johannes 1 vers 52 van die ladder Gods. Als Nathanael hem beleden heeft als mijn Heere en mijn God, dan zegt Jezus, en je zult nog meer zien, Nathanael en de anderen. Je zult de engelen Gods zien opklimmen en nederkomen op de Zoon des Mensen. En dan spreekt ook de Heere dit machtswoord uit. Voorwaar, zeg ik u. Wederom geboren. Het houdt mensen zo bezig. Wat betekent dat nou? Nou, Nicodemus, die wetsleraar, die schriftkenner, die begrijpt er niks van. Want Nicodemus zegt in vers 4 tot de Heere Jezus, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Nou jongens en meisjes, dat kan natuurlijk niet. Je kunt maar één keer geboren worden. Maar weet je, als je één keer geboren wordt, word je in de wereld geboren. En dan licht ik al iets van het geheimenis op. Wij moeten nog een keer geboren worden. Waarom? In de hemel. En dat is wat het Griekse woord hier ook zegt. Daar staat in het Grieks eigenlijk voor wedergeboren van boven geboren. Je zou ook kunnen vertalen met uit God geboren. Zoals we dat lezen, gemeente, in Johannes 1. Daar lezen we ook die hele duidelijke woorden in vers 13 van Johannes 1. Leest u maar met mij mee. Welke niet uit hun bloeden, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, dus uit de mens, helemaal totaal en radicaal niets, maar uit God geboren zijn. Anoten, van boven geboren. Uit God geboren. Dus, dat is heel makkelijk te onthouden, jongens en meisjes. Daar hoef je geen twee keer over na te denken. Als je één keer geboren bent uit je moeder en je vader, dan ben je geboren in deze wereld, maar dan ben je ook verloren met deze wereld. En daarom moet je nog een keer geboren worden, uit God geboren, in de hemel geboren, zodat de Vader in de hemel naar, ik zeg het maar zo, naar het gemeentehuis in de hemel gaat, om je in te laten schrijven in de bevolkingsregisters van Sion. Zodat je naam daar bekend is en je straks niet dacht dat je zalig wordt, maar dat de Heere zegt, ik zie het, hier is je naam, ik heb hem er zelf ingeschreven. De rol des boeks, daarin staat ook jouw naam en uw naam, van boven geboren. En gemeente, als we het dan toch over de wedergeboorte hebben, hoe doet de Heere dat nou? Wel, dat lezen we onder andere in 1 Petrus 1 vers 3. Daar zegt Petrus aan zijn lezers, gij lieden die wederom geboren zijt, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wederom geboren uit de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En gemeente, elke medergeborene, en dan kom ik al aan de vrucht. Elke wedergeborene gelooft door genade, niet begrijpt het, maar gelooft door genade. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij die dood geweest is, die leeft tot in alle eeuwigheid. En hij is ook mijn Heere. En ik ben met hem opgestaan. En ik ben met hem gezet in de hemel. Daarom is onze wandel, zegt de apostel, in de hemelen. Gemeente, wat is dat groot, wat is dat veel. Ik ben mijn preek begonnen met te zeggen, kun je er nog wat bij hebben? Is er niet te veel van morgen? Dr. C.A. Tucker, bekend onder u neem ik aan, die zei, die heb ik eens horen zeggen, je moet in die bos niet te veel stoppen, want dan eten de mensen zich misselijk. En daarbij, omdat je je voorbereid hebt op de prediking, zo geneigd, gemeente. Dan moet je ook wel eens inkorten, om het zomaar te zeggen. Dat je zegt, nou ja, als de Heer ons het leven geeft, dan komt dat een andere keer nog wel weer. Of wilt u tot het ochtendgloren toe? Immers nee. En gemeente, hoe wordt nou een mens wedergeboren? Dat geheimenis dat ontvouwt Petrus in zijn brieven. Dat doet de Heere, want het is immers uit God geboren. Dat doet de Heere door het zaad der wedergeboorte, het welk is Gods woord. Dat zaad, dat wordt met handvollen van de kansel gezaaid, dat woord, gemeente. En dan komt er bij de een in weltoebereide aarde en in de ander op steenachtige grond. En bij een derde valt het in de doornen en komen de zorgvuldigheden van het leven. En dan de vogels pikken het zaad weer weg. Zo doet de Heere dat, gemeente. Er is ook nog meer. Kunt u het aan? Het moet wel eenvoudig blijven. En het is ook niet ingewikkeld. De Heer Jezus zegt even verder op tegen Nicodemus en dan gebruikt hij weer dat woord voorwaar zeg ik u. In vers 5, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Nou, dat kunnen we ook wel begrijpen. Dan wordt je water, dat zit in de eerste plaats op de doop, gemeente. In deze context ook de doop van Johannes de Doper. Maar wat is nou ook de functie van water? Zoals het zo prachtig verwoord wordt in ons oude doopformulier. Zoals het water ons lichaam reinigt. Zo reinigt het bloed van Christus ons hart. Dat water, dat is een type van het bloed van Christus. En de Heilige Geest, want het gaat hier om de Heilige Geest, immer door water en geest. De Heilige Geest die gebruikt als het ware dat water, ik zeg het maar zo, om onze harten te reinigen. Wedergeboorte is ook door water. En dan zeg ik het vanmorgen ook maar zo, gemeente. Door dat doopwater waarvan Paulus schrijft aan Titus, dat het het bad is der wedergeboorte. En zegt de Heer Jezus, door geest, door water en geest en dat woordje geest, dat staat vertaald met een hoofdletter en dat is ook terecht, want dat is de Heilige Geest. En van de Heilige Geest en van zijn werk lezen we, gemeente als het ons niet te ver voert, lezen we in het Oude Testament zo geweldig iedere keer. Immers, dan krijgt Ezechiël in hoofdstuk 37 de opdracht van de Heere om tot de geest te zeggen, te bevelen, kom schepper geest. En werk in deze doden. En dan komt dat hele knekelveld, dat hele gestorven veld, dat hele volk dat morsdood was, dat komt tot leven. Het werk van de geest, zegt de Heer Jezus, is als de wind. Gij hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Maar gij hoort zijn geluid. Wat de Heilige Geest is, gemeente, dat is reiniging door het water, door het bloed van Christus, aan de voorposten van ons hart. Maar dat is ook het geluid, voelt u wel? Het geluid van de Heilige Geest hoor je bij die en bij die die daar ligt op zijn en haar knieën en zijn zonden en zijn schuld beleidt voor de Heere. Vanwege het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Het geluid van de Heilige Geest, dat hoor je, gemeente, in wat Christus zelf zegt in Damascus. Zie, hij bidt. Gemeente, dat is het geluid van de Heilige Geest. Daar moet je je oor bij leggen, bij die geluiden, omdat je je oor gelegd hebt bij het hart van God de Vader. Als je komt tot Jezus, dan houdt op zeker moment Nicodemus op met vraag. In vers 4, hoe kan? In vers 9, hoe kunnen? Maar als dan de Heere Jezus spreekt en als hij zijn onderwijs geeft, dan valt hij stil. Dan komt hij in de luistermodus, jonge mensen. En dat is zo belangrijk. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Want hij spreekt gewis tot hem die voor hem leeft. En hij valt stil nadat hij vermaand is geworden. Op zijn laatste hoe kunnen. Op zijn laatste hoe kan. Vermaand de Heere Jezus, en dat moet je hem echt, moet je echt ook zo zien. Dat moet je echt ook horen meeklinken. Vermaand de Heere Jezus hem bijna op barse wijze. Zijt gij een leraar van Israël? En weet gij deze dingen niet? Een leraar van Israël, een prominent in Israël. Een voorganger van Israël, Gods verkoren volk. En hij weet er niks van. En dan is Nicodemus op zijn plaats gekomen. Op het niet meer weten. Maar voor de voeten van hem die alles weet. Die betoond heeft dat hij hem in zijn hart ziet. En dat hij zijn echte vragen leest. En dat hij antwoord geeft op die vragen die God gelegd heeft in zijn hart. De Heere Jezus zegt in vers 11. En dan zegt hij zijn weten tegenover het weten van Nicodemus en de zijnen. Wij weten en wij getuigen, en dat woordje getuigen, dat betekent ooggetuigen. Wij zijn er ooggetuigen van, wat we gezien hebben. En dan klinkt die ernstige vermaning ook vanmorgen. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Dat doen die fariseeën niet. Ja, Nicodemus wel en verschillende anderen ook. Er komen vele priesters tot geloof. Maar het Sanhedrin als zodanig niet. We lezen verderop in het Johannesevangelie. Dat de overste van hen zich als het ware tot al de anderen keert en zegt. Heeft iemand van de fariseeën en van de schriftgeleerden in hem geloofd? En dat is een retorische vraag. Er is maar één antwoord op mogelijk vanwege deze overste.
Immers nee. En wil jij nou wijzer wezen, Nicodemus, van het hele Sanhedrin bij elkaar? Laat die onzin toch varen. Kijk, dat is nou duivelswerk. Dan ga je zo direct de kerk uit en dan hebt het allemaal weer weg op de wind van het leven. En dan zegt ze, nou ja, zou het? En dan ga je dan. Maar gemeente, de Heere zorgt voor zijn eigen werk. Ik zeg het tot Gods ontwaakte kinderen, die nu zeggen, ja Heere, zo een ben ik er nou. Als u me niet vasthoudt, dan dwaal ik straks zo weer weg. Kijk, een hypocriet die zegt dat niet. Die doet het allemaal zelf, maar Gods kinderen, die zeggen dat wel. Die zegt, Heere, houd mij alstublieft vast, houd mijn gemoed voor u bereid. Opdat ik blij uw komst verbijt en in het stil vertrouwen leef, dat gij mij al mijn schuld vergeeft. Kijk, dat zijn ze nou, gemeente, die het mysterie van de wedergeboorte niet volkomen doorzien, maar die wel zien, omdat ze ingingen door de wedergeboorte in het koninkrijk van God. Want het is waarachtig waar wat we lezen van Gods wegen in Psalm 87. Deze en die is daar geboren. Amen.